Vorige week zijn we in hoofdstuk 4 gestart en hebben we gestudeerd tot en met vers 11. Hebben we gedaan. Vandaag gaan we door in de versen 12 en 13 van hoofdstuk 4 uit de Hebreeënbrief. Ik zou zeggen, laten we de tekst lezen, bidden en samen het woord bestuderen. Check. We pakken de versen. Even kijken, moeten we een stuk terug? Ik zal hem lezen vanaf vers 1. Het gaat uiteindelijk om vers 12 en 13. Laten wij er dan beducht voor zijn dat iemand van u ooit schijnt achter te blijven, terwijl de belofte om in zijn rust binnen te gaan nog van kracht is. Want ook aan ons is het evangelie verkondigd, evenals aan hen. Maar het gepredikte woord bracht hun geen voordeel, omdat het niet met geloof gepaard ging bij hen die het hoorden. Wij die tot geloof gekomen zijn, gaan immers de rust binnen, zoals hij gezegd heeft. Daarom heb ik mijn toorn gezworen, mijn rust zullen zij niet binnengaan, en dat terwijl zijn werken al sinds de grondlegging van de wereld voltooid zijn. Want hij heeft ergens over de zevende dag als volgt gesproken, en God heeft op de zevende dag van al zijn werken gerust. En op deze plaats opnieuw, zij zullen mijn rust niet binnengaan, omdat dus het feit blijft dat sommigen deze rust binnengaan en dat zij, aan wie het evangelie eerst verkondigd was, niet binnengegaan zijn vanwege hun ongehoorzaamheid, bepaalt hij opnieuw een zekere dag, namelijk heden, wanneer hij zo lange tijd daarna door David zegt, zoals al eerder gezegd is, heden, als u zijn stem hoort, verhard dan uw hart niet. Want als Joshua hen al in de rust gebracht had, zou God daarna niet gesproken hebben over een andere dag. Er blijft dus nog een sabbatsrust over voor het volk van God. Want wie zijn rust binnengegaan is, die heeft zelf ook van zijn werken gerust, zoals God van de zijne. Laten wij ons dan beijveren om die rust binnen te gaan, omdat niemand door het volgen van dit voorbeeld van ongehoorzaamheid ten val zal komen. Dus dat hebben we afgelopen week compleet bestudeerd, hè, dit hele stuk. En dan de vers voor vanavond. Want het woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard. En het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg. En het oordeelt de overleggingen van het hart. Er is geen schepsel onzichtbaar voor hem, maar alles ligt naakt en ontbloot voor de ogen van hem aan wie wij rekenschap hebben af te leggen. Tot zover, laten we bidden. Almachtige Vader, we loven en we prijzen u, Heere. Ik dank u, Heere, in de eerste instantie voor het feit dat we samen mogen studeren. Ik dank u voor de voorbereidingen, Heere. Ik wil u vragen om door mij heen te spreken, omdat wij allen mogen groeien, Heere Vader. Dat we meer over u te weten zullen komen, Vader. Dat wij onszelf onderwerpen aan u, Heere Vader. Onszelf verloochenen, Heere God. Vader, doe uw wil vanavond. Leid ons in het begrijpen van uw woord. In de naam van uw Zoon, Jezus Christus, bidden we. Amen. Amen. De Heer is groot en de Heer is machtig. En deze zekerheid hebben we op basis van hoe hij wordt omschreven in zijn woord. We weten dit door hoe hij zichzelf heeft geopenbaard in woord en in daad. Hoe hij zelf heeft gesproken. We weten het ook op basis van vele getuigenissen. Dan heb ik het over hedendaagse getuigenissen. Dingen die we nu horen, maar ook historische getuigenissen, dingen waarover we terug kunnen lezen. We weten het door hoe de Heer aanbeden wordt en door de bovennatuurlijke werken die hij heeft gedaan. En op die manier kunnen we door en door en door en door blijven gaan. Hij is groot en hij is machtig. En hoewel Gods woord niet tastbaar is of zichtbaar is voor onze ogen, bezit het alsnog dezelfde majesteit en werkt het met dezelfde autoriteit, met dezelfde kracht als de grootheid die we bij de Heere zien. En net zoals de Heere voorzienend is, Hij is onze voorziener. Is zijn woord ook voorzienend? Het is dat ook. Wat is er met de mens aan de hand? De mens is in nood en de mens verkeert in een staat van hoge nood. We kunnen zeggen met een gerust hart, de mens verkeert in levensnood en heeft het woord van God nodig. Waarom? Omdat de mens in dit leven, de mens heeft leiding nodig, richting heeft de mens nodig, want zonder dat is de mens stuurloos. En dit zien we op vele vlakken in onze samenleving, zien we dat dit aspect vorm heeft gekregen. Dus nogmaals, de mens heeft instructie nodig. En wat is het eerste bestaande voorbeeld waar we naartoe kunnen gaan? We gaan meteen naar de schepping. Want daar zien we dit al gebeuren. Kort daarna. God schiep de mens. En hij geeft de mens meteen instructie. Dat lezen we in Genesis 1, vers 28. Daar lezen we. En God zegende hen. En God zei tegen hen. Hier komt hij. Wees vruchtbaar. Word talrijk. Vervul de aarde. En onderwerp haar. En heers over de vissen van de zee. Over de vogels in de lucht en over al de dieren die over de hele aarde kruipen. Meteen instructie. Dan gaan we flink ten opzichte van Genesis en flink een stuk vooruit. Jezus Christus, een van de meest bekende. Hij spreekt de opdracht uit aan de discipelen. Wat zegt hij? Ga dan heen. Onderwijs al de volken, hen dopend in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. En doordat zij hieraan hebben gehoorzaamd, is het evangelie verspreid en wij zijn daar levende bewijzen van het feit dat dat heeft plaatsgevonden. Dus wij mensen, we hebben instructie nodig en per definitie instructie van God is wat we nodig hebben. En door de schrift heen zien we dit constant, maar dan ook constant voorbij komen. Hè? Met het resultaat van navolging, maar ook met het resultaat van afwijzing. En de vraag is niet of God instructie geeft, want hij geeft het. De vraag is of wij bereid zijn om zijn instructies te volgen en ons te laten leiden door zijn instructies. Zijn we bereid om werkelijk te geloven dat zijn instructies goed voor ons zijn. En niet het doen om te doen, maar het echt doen omdat we dat geloven. De psalmen leren ons dat zijn woord een lamp voor onze voeten is. Zijn woord is een licht op onze paden. Paulus schrijft aan Timotheus dat heel de schrift door God ingegeven is. Dat heel de schrift nuttig is om daarmee te onderwijzen. Dat heel de schrift nuttig is om te weerleggen. Dat heel de schrift nuttig is om te verbeteren. Dat heel de schrift nuttig is om op te voeden. Hoe? In de rechtvaardigheid. En zijn we bereid om deze dingen die we hier lezen niet te horen, oppervlakkig aan te nemen, maar zijn we bereid om deze dingen werkelijk te geloven en dan ook actie te slaan op wat we lezen? Tijdens de afgelopen studie hebben we veel stilgestaan bij het feit dat ongeloof catastrofaal is. Ik heb het een aantal keer onderstreept benoemd. We hebben gezien, de Heer heeft de lichamen van een hele generatie Israël heeft hij laten vallen in de woestijn. Waarom heeft hij dat gedaan? Omdat ze geen geloof hadden. Ze hadden ongeloof. Ondanks het feit dat hij beloofd had het beloofde land aan hen te geven. En Gods woord, hij heeft dat op meerdere momenten bekendgemaakt. Laten we even kijken naar een aantal voorbeelden wat hij voorafgaand zei. We lezen in Exodus hoofdstuk 3, om precies te zijn vers 8, het volgende. Daarom ben ik neergekomen om het volk te redden uit de hand van de Egyptenaren en het te leiden uit dit land naar een goed en ruim land. Naar het land dat overvloeit van melk en honing. En de verkenners die het land dus in waren gegaan, die getuigden ook hiervan. Naar het gebied van de Kanaanieten, de Hethieten, de Amorieten, de Ferizieten, de Hevieten en de Jebusieten. Een stukje verder, Exodus 6, het volgende. Ik zal u brengen in het land waarvoor ik mijn hand opgeheven heb. Dat ik het aan Abraham, Isaac en Jacob geven zou. Ik zal u het in erfelijk bezit geven. Ik, de Heere. En Mozes sprak namens de Heere. Nou, wat zien we? Ze luisterden niet. Ze luisterden niet. Mozes, hij stuurde de mannen naar het beloofde land om het te verkennen op basis van Gods gebod. De Heere sprak tot Mozes, stuur mannen voor u uit om het land Kanaan te verkennen. Dat ik, dit is hem, dat ik aan de Israëlieten geven zal. Hij zal het aan ze geven. U moet één man per stam van zijn vaderen sturen, elk een leider onder hen. Gods woord. Lezen we, zien we. Ze kenden het woord dat de Heer gesproken had. Ze kenden zijn belofte. Maar ze namen zijn woord niet aan. Afgelopen week zei ik dit ook al. Horen van Gods woord zonder daar geloof aan toe te voegen is volkomen nutteloos. Zonder waarlijk geloof kan niemand het woord aannemen als volmaakt en als betrouwbaar. Want op een gegeven moment ga je zien dat dat tot uiting gaat komen, dat dat niet zo is. En wie het woord niet met geloof aanneemt, zoekt hoop op andere plaatsen en legt hoop in andere dingen dan onze Heer Jezus Christus. Paulus heeft benadrukt aan de Thessalonicenzen dat het gepredikte woord van God niet slechts een mensenwoord is, maar dat het is zoals het werkelijk is, namelijk Gods woord. En dat het effectief werkzaam is. In wie is het effectief werkzaam? In de persoon die waarlijk gelooft. Vers 12 is een van de meest algemene versen uit de Bijbel. Vers 12 leert, want het woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard. En het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart. Dus de auteur, hij noemt de werking van de, beter gezegd, de werking en de eigenschappen van Gods woord. Hij zegt, Gods woord is levend, het is krachtig, het is scherper, en hij maakt die vergelijking nog wat concreter dan enig een tweesnijdend zwaard. Het is doordringend, want het dringt door tot op scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg. En het oordeelt. En wat oordeelt het? Het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart. Wat is het woord van God binnen deze context? We raadplegen het evangelie van Johannes. En we weten dat Johannes in de opening van zijn evangelie refereert naar Jezus Christus aan de hand van het woord logos, wat het woord betekent. Laten we naar Johannes gaan. Johannes 1. Gaan we helemaal naar het begin. Ook weer een bekende voor ons. In het begin was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door het woord gemaakt, en zonder dit woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. Gaat hij een stukje door in vers 14, schrijft hij. En het woord is vlees geworden, en het heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid gezien. Een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Welke conclusie kunnen we hieruit trekken? We zien hier duidelijk dat het woord er al was voor de schepping, dat het woord verantwoordelijk was, beter gezegd is, voor de schepping, dat het woord alles gemaakt heeft en dat het woord mens geworden is en onder de mens heeft gewoond, fysiek onder de mens heeft gewoond. Dus dit gaat letterlijk om Jezus Christus. Ook verwijst Johannes in Openbaring naar Jezus als het woord van God en hij beschrijft hem dan ook in die hoedanigheid. En hij was bekleed met een in bloed gedoopt bovenkleed en zijn naam luidt het woord van God. Hoofdstuk 19, vers 13. Zij getuigt hier van Jezus en hij maakt duidelijk dat zijn naam het woord van God is. Dit gaat ook om Jezus Christus. In de Hebreeënbrief gebruikt de auteur het woord logos ook een aantal keer. Onder andere in hoofdstuk 2, vers 2, het woord logos dat door engelen gesproken wordt. Hoofdstuk 4, vers 2 van afgelopen week, maar het gepredikte woord logos bracht hun geen voordeel, omdat het niet met geloof gepaard ging bij hen die het hoorden. Vers 12, ons vers van vandaag. Want het woord, zelfde is het, van God, is levend en krachtig en scherper. Vers 13. Maar alles ligt naakt en ontbloot onder de ogen van hem aan wie wij rekenschap, logos, hebben af te leggen. Hoofdstuk 5, vers 11. Over hem hebben wij veel dingen te zeggen. Zeggen, logos. Hoofdstuk 7, vers 28. Maar het woord van de eed, die naar de wet gezworen is, stelt de zoon aan, die tot eeuwigheid volmaakt is. Dus in dit vers wordt logos, het woord en de zoon, zien we hier, ze worden als twee apartheden worden ze aangeduid. En Jezus wordt hier als, net als op meerdere plekken in deze brief, als zoon aangeduid, niet als logos. Refererend vanuit Johannes, het woord logos hoeft niet in alle gevallen op Jezus te slaan. Het hoeft niet in alle gevallen op Jezus te slaan. Vanuit de context van de voorgaande verzen, dus die we al hebben bestudeerd, ligt de conclusie meer voor de hand dat hier Gods woord, dus Gods gesproken woord, de schrift, bedoeld wordt. En dat sluit inhoudelijk en samenhangend aan, gepaard met de voorgaande verzen als een geheel. Laten we even kijken, we gaan weer terug. Een paar versen terug zien we onder andere. En dan pak ik vers 2, 4 en 11. Het volgende. Te beginnen met vers 2. Want ook aan ons, en ook slaat op Israël en de huidige gelovigen, dus de Hebreeën, is het evangelie verkondigd. Evenals aan hen. Maar het gepredikte woord bracht hun geen voordeel, omdat het niet met geloof gepaard ging bij hen die het hoorden. Dus het gaat om het evangelie, het gaat om het gepredikte woord. Vers 6. Omdat dus het feit blijft dat sommigen deze rust binnengaan en dat zij aan wie het evangelie eerst verkondigd was, niet binnengegaan zijn vanwege hun ongehoorzaamheid. Het gaat om het evangelie. Vers 11. Laten wij ons dan beijveren om die rust binnen te gaan, opdat niemand door het volgen van dit voorbeeld van ongehoorzaamheid ten val zal komen. En binnengaan vindt plaats door geloof. Waarin? Geloof in Gods woord. Even een kleine kanttekening. Ondanks dat er toch dubbele gedachten hierover kunnen zijn over die twee elkaar niet uit te sluiten, omdat alles wat van toepassing is op Gods woord, de schrift, het evangelie, ook van toepassing is op Christus. Zijn naam luidt, het woord van God, En Gods woord, de geschriften, het evangelie, het komt uit hem. Alle dingen zijn door hem gemaakt en zonder hem is geen ding gemaakt dat gemaakt is. Het woord, het is levend, nogmaals, krachtiger en scherper dan enig tweesnijdend zwaard. Het dringt door tot op scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg. En het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart. En noodzakelijk voor een christen is het om geleid te worden door het woord. Om op de weg van de Heere te blijven. Om te groeien in kennis van God. Om te toetsen, om een heilig leven te leven, om de wil van de Heere te kennen en te herkennen en om geïnstrueerd te blijven en dan uiteraard ook die instructies na te volgen. Het is niet, God heeft mij persoonlijk gezegd dat, of ik denk dat God zegt dat. Als we dat als leidend nemen, ik denk het berooft het woord van autoriteit en macht. En het plaatst juist, de individu plaatst het op de voorgrond. De Heere praat niet door, ik denk. Het woord is zeker. Hij praat niet op die manier, zweverig. God, hij spreekt door zijn woord, niet ik vind, ik voel, ik denk, ik wil. Maar het is Gods, wat zegt Gods woord? Heel simpel. Wat zegt Gods woord? God heeft me gezegd dat als je dat zijn vrije loop geeft, dan kan het snel op het terrein van subjectiviteit terechtkomen. Wat weer een opening is voor debat. En dat hoeft niet, want het woord is hartstikke duidelijk. We hoeven er niet over te debatteren. Vragen stellen, uitzoeken, met een hart vragen stellen om de waarheid te leren kennen, dat zijn andere dingen. Maar debatteren over dit soort dingen, dat is een hele andere tak van sport wat onnodig is, omdat het woord wat dat betreft duidelijk is. Onze persoonlijke ervaringen kunnen wat dat betreft dus ook niet doorslaggevend zijn. Gevoelens kunnen absoluut niet leidend zijn, want onze gevoelens veranderen namelijk van moment tot moment. Een concreet voorbeeld. We kennen namelijk pieken en dalen in ons geloofsleven. Maar we bouwen niet op persoonlijke overtuigingen, maar op de vaste waarheid van zijn woord. Waarom? Omdat dat solide grond is. Het is stevig grond, een stevige vaste fundering, wat niet wankelt. En jullie kennen deze uitspraak vast wel. En vaak in het teken van, tussen haakjes, de goede vrede. Weet je? We komen er niet uit. Jij jouw waarheid. We komen er toch niet uit. Dus jij jouw waarheid. En ik mijn waarheid. Voor de goede vrede. Laten we doorgaan. Maar als we aannemen dat er meerdere waarheden naast elkaar kunnen bestaan, dan kom je op een gegeven moment op een punt waarbij ze tegen elkaar gaan botsen. Waarbij ze tegenover elkaar gaan staan. Meerdere waarheden heeft het concept van de waarheid, oftewel het concept van absolute waarheid, het heft het op. Maar wat zegt Jezus Christus? Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Hij is het. Hij, oftewel wat uit hem komt, oftewel zijn woord, dat is de absolute waarheid. En waarheid is waarheid, geen secundaire waarheid. Waarheid is waarheid één, dat staat vast. Dus het gaat erom wat de schrift zegt over onderwerp X en onderwerp Y. Het gaat erom wat er in de Bijbel staat over onderwerp A en over onderwerp B. En wat is dat ding? We hebben het boek, de Bijbel, we hebben het nodig, omdat we in nood zijn van Gods woord. We hebben dit ding nodig. Maar sommige mensen die verheffen een fysieke Bijbel tot meer dan dat het is. Sommige mensen maken van de Bijbel een heilig voorwerp. Ik ken genoeg voorbeelden van mensen die met een Bijbel lopen in hun tas of een Bijbel onder hun kussen zetten of dat soort dingen. En het ding verheffen tot iets wat het niet moet zijn. Maar de fysieke Bijbel, dat is niet heilig, de fysieke Bijbel. Je hebt oneindig veel soorten en maten Bijbels, maar het geestelijke aspect van de Bijbel, van de Schrift, dat is wat leidend is. Het gaat om de woorden die erin staan, want de woorden die daarin staan, die van God komen, dat zijn de woorden die leven, dat zijn de woorden die piercen, dat zijn de woorden die oordelen. Die woorden komen van Jezus Christus en niet dat fysieke boek. En die woorden, die levende woorden vanuit de Heere, die kunnen we tegenwoordig ook lezen op bijvoorbeeld een telefoon. We kunnen ze ook lezen op een iPad. En een beetje ironisch, maar ik had net problematiek met mijn iPad. Daarom ben ik nu geswitcht naar dit middel. We kunnen het ook lezen op e-readers en noem maar op. En Christus, hij spreekt door verschillende media. Sommigen willen per se het een of per se het ander. Sommigen hebben een Bijbel van leer. Sommigen hebben een Bijbel met een rits. Sommigen hebben een Bijbel van een specifiek formaat. Sommigen willen per se een specifieke Bijbel-app gebruiken en niet een andere Bijbel-app gebruiken. En laten we vooropstellen, voorkeur. Het mag er zijn, gezonde voorkeur is oké, maar laat het geen afleiding zijn, want uiteindelijk gaat het om die inhoud. Die iPad en die Bijbel-app, die zijn niet heilig. Mensen hebben die dingen gemaakt. Het gaat om de inhoud, die levende woorden van de Heer. En die inhoud, dat woord, leeft en de auteur van de Hebreeënbrief omschrijft het aan de hand van specifieke kenmerken. We gaan er nog een keer in, want het woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweezijdend zwaard. En het dringt door tot op bescheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg. En het oordeelt de overleggingen en de gedachten van het hart. Want het woord van God is levend. Wie dienen wij? De ware God waarvan we kunnen getuigen, hij leeft. De enig levende God. De enige God die leeft. Wat zijn de woorden van Mozes in Deuteronomium 5? Om specifiek te zijn, in vers 26 lezen we: Want wie is er van alle vlees die de stem van, streep, de levende God heeft horen spreken vanuit het midden van het vuur, zoals wij en in leven is gebleven? In de psalmen lezen we. De psalmist schrijft in Psalm 42, specifiek vers 3: Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God, lezen we. De woorden van Jeremia: De Heere God is echter de waarheid. Hij is de levende God, een eeuwige koning. Jeremia 10, 10, mooi getal. Paulus wijst de Korintiërs op het volgende: U bent de tempel van wie? U bent de tempel van de levende God. God leeft. De auteur schrijft verder op in de brief dat het vreselijk is om in handen te vallen van wie? Het is vreselijk om in handen te vallen van de levende God. En de schrift staat vol met getuigenissen, verse aanduidingen van onze Here, de Here die we dienen, waar wij ons klein voor maken, die we erkennen. Die we erkennen op basis van wie hij zegt dat hij is. En die wij zien, waarvan we weten, waarvan we overtuiging hebben en het een feit is dat hij leeft. We dienen een levende God. En in het verlengde hiervan liggen ook zaken die bij hem horen en zaken die van hem afkomstig zijn. Zaken die onder ons werkzaam zijn. Een voorbeeld hiervan geeft Petrus. Hij spreekt over God die ons overeenkomstig zijn grote barmhartigheid opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop. Tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis. Een levende hoop, hoop op hemelse erfenis. Nogmaals, het woord is levend, actief en effectief. En wij zijn meemakers van de levende kracht van Gods woord. Te beginnen bij de werkelijkheid dat wij nieuw leven in Hem hebben ontvangen. Dus kijk terug op je oude leven en vergelijk je oude leven met vandaag. Wat wil je nu totaal niet meer, wat je toen juist graag wilde en waar je toen meer en meer van wilde? Wat is er veranderd in je leven? Kijk naar die dingen, want het zijn getuigenissen. Wat heeft de Heere gedaan? Ik denk persoonlijk, denk ik vaak over veranderingen na in mijn leven. En niet omdat het werelds mooi klinkt, maar omdat ik echt de overtuiging heb en weet dat de Heere die transformatie teweeg heeft gebracht. Ik kan me bijvoorbeeld nog herinneren dat ik veel dingen, maar er kwam net toevallig iets in me op toen we startten met de studie. En dat was dat ik de uitspraak heb gedaan, hoe kan ik mezelf committeren om iedere woensdag een Bijbelstudie te volgen. Dus niet eens voor te bereiden, maar gewoon aan te sluiten en te komen luisteren. Ik heb het veel te druk. Ik vind het heel uitdagend, oftewel ik kan niet mezelf eraan toezetten om iedere woensdag te komen luisteren. En zo on. Ik denk dat jullie duidelijk weten waar ik heen wil gaan. Maar zo zijn er veel voorbeelden van daadwerkelijke transformaties die we in ons leven hebben gezien, waarvan we alle krediet aan de Heere moeten en kunnen toeschrijven. Wat zijn de dingen die je op dit moment doet ten opzichte van die je voorheen niet kon doen? Wat zijn de dingen? Het zijn allemaal dingen die de Heer heeft bewerkstelligd in ons leven. En we kunnen deze vergelijking maken, we kunnen praten over deze dingen door de realiteit dat het niet wij zijn, want we konden die dingen niet. Ik weet zeker dat ik kan ervan overtuigen dat er veel dingen zijn die ik niet kon, die ik echt in Gods handen heb gelaten, heb gebeden, met tranen, Heere, doe X en X. Hij heeft het gedaan. Hij heeft het gedaan. Dus nogmaals, we kunnen deze vergelijking maken door de realiteit dat Gods woord ons heeft getransformeerd. Dat is het. En check het bij jezelf, want het is Gods erend om op die manier terug te kijken op ons leven, te kijken waar we nu staan en hem te danken voor de genade die hij ons heeft gegeven. Wij allemaal die hier zitten, we hebben het woord gehoord en we zijn op een gegeven moment en dankzij zijn genade tot levend geloof aangekomen. Dit levende woord, nogmaals, dat is wat ons heeft getransformeerd. En we hebben ook andere mensen hun leven zien transformeren. Vaak niet veel, jammer genoeg. Maar er zijn mensen hun levens die we hebben zien transformeren van dood in hun zonde tot levend gemaakt in Jezus Christus door dit levende woord. Het doet het echt. Het is geen sprookje. Het heeft dit echt, echt, echt gedaan. En nu we hierover nadenken, aan ons, een bemoediging, laten we niet stoppen met deze levendmakende woorden. Het leven, en dan het leven. Christus, zijn evangelie, het evangelie. Laten we niet stoppen met dit te spreken tot hen die als dode zielen wandelen op deze aardbodem. En laten we niet sceptisch zijn, want dat kunnen we vaak. Ik heb er op vele momenten ook een handje vol. Weet je, die zal toch niet. Dat zal toch niet werken. Maar laten we niet sceptisch zijn. Laten we hoopvol zijn. Want weet je wat het ding is? Jullie zijn bereikt, maar ik ben ook bereikt. Het is hetzelfde. Mensen hebben ook volhard en mensen hebben ook volhardend tot ons gesproken. En nu dat we hier naar kijken, als we ons Bijbels openen en we lezen, ik zei het net al, geen dingen doen om te doen, maar laten we de schrift openen, laten we de Bijbel lezen en laten we beseffen dat wanneer we lezen, dat we leven lezen. Laten we beseffen dat we nogmaals geen sprookje of een roman of een thriller of alle genreboeken die je hebt, dat we zoiets lezen. Tuurlijk, er zit geschiedenis in, zeker, er zit toekomst in, maar het zijn levende woorden die we lezen. Het zijn levende woorden die dingen doen. Het zijn levende woorden die transformeren. Het zijn levende woorden die raken, die piercen, die doorboren. We lezen leven ieder moment dat we dat boek openslaan of die iPad openklappen en die Bijbel-app openen of op wat voor medium je dan ook wilt lezen. Het is leven dat we lezen. Johannes schrijft: de geest is het die levend maakt. Het vlees heeft geen enkel nut. De woorden die ik tot u spreek zijn geest en zijn leven. Stefanus zegt in zijn reden: hij was het die de levende woorden ontving, om die aan ons door te geven. Petrus zegt: u die opnieuw geboren bent, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, waardoor? Door het levende en eeuwig blijvende woord van God. De auteur van de Hebreeënbrief, hij voegt toe dat het woord krachtig is. En de term die hij hiervoor gebruikt, brengt het idee over van iets dat werkzaam is. Iets dat krachtig is in zijn uitwerking en dan ook zijn beoogde doel bereikt. Dus niet zomaar een activiteit, maar een gerichte, een vruchtbare werkzaamheid die gegrond is in Gods eigen kracht. Het woord, het is scherper dan enig tweesnijdend zwaard. En dit komt overeen met wat Paulus schrijft aan de gemeente in Efeze als onderdeel van de geestelijke wapenrusting, waarin hij opdraagt om de helm van de zaligheid en het zwaard van de geest, wat Gods woord is, te nemen. Tracht iemand of iets ons te verleiden, te misleiden, leugens te spreken, Bijbelse onwaarheden te verkondigen, de Bijbel kiel te halen, Gods woord te verdraaien? Wat doen we dan niet? We gaan er dan niet persoonlijk tegenstrijden. Het zou ook al hoogmoedig zijn om het een persoonlijk ding te maken. We gaan er niet persoonlijk tegenstrijden. De persoonlijke strijd, vleeselijke strijd, is niet effectief. We moeten ook niet boos of agressief worden. Want de Bijbel leert ons al dat deze dingen spelen. We weten het. We hoeven er niet van op te kijken. De schrift staat er vol van. Wat doen we? We gaan simpel, rustig, terug naar de basis. Niet wat voel ik. Want ik voel om boos te worden. Ik voel om misschien agressief te worden. Ik voel om fel te reageren. Niets daarvan. We gaan rustig terug naar de basis. Niet ik voel of ik denk of ik wil. Maar wat zegt Gods woord hierover? Simpel. Wat zegt Gods woord over dit waar ik op dit moment mee aan het dealen ben? Voorbeeld. Hoe bood Jezus tegenstand tegen de duivel in de woestijn die hem wilde verleiden? Christus heeft alle kracht om van alles en nog wat te doen. Maar hij reageerde op basis van de geschriften. Dat is hoe hij reageerde. En op die manier verwerpen wij ook leugens, misleiding, godslastering en maak die hele lijst vol met al dit soort thema's. We reageren op deze dingen op basis van Gods woord. Dat is het. Dat is het. Toets die dingen op basis van Gods woord. Van dat geeft je ook instructie. We zijn begonnen met het woord instructie. De Heer vertelt ons wat we moeten doen en we hebben de leiding van de Heilige Geest. Menselijke kracht, toon, boosheid, die dingen, het heeft niets met een helpende kracht te maken. We hoeven God niet te helpen. We hoeven hem niet te helpen. Want het tweesnijdend zwaard, wat een kenmerkend aspect is van het woord, het baant zijn baan naar binnen. Het baant zijn baan naar binnen. Die kenmerken zijn niet voor niets. Dus laat het woord werken. We hoeven het te spreken. Laat het woord werken, wij hoeven te praten. En het dringt door tot op bescheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg. Ik hou van simpele dingen die raak zijn. Ik hou ervan. Hoef het niet onnodig moeilijk te doen. En ik ga weer iets heel simpels zeggen. Volgens mij heb ik het afgelopen week ook gezegd. Ik ga echt iets heel simpels zeggen. Maar het is tegelijkertijd diep. Heel simpel, maar diep. Soms kunnen we bijvoorbeeld als we een cliché horen het ook makkelijk wegschuiven. Omdat we zeggen of denken, ah, is vast maar een cliché. Maar in clichés kan ook veel waarde zitten. Daarmee zeg ik niet dat dit een cliché is. Maar dat we niet afgeleid moeten raken van het feit dat dingen simpel zijn. Dus ik blijf heel simpel. En ik bedoel het aan de ene kant op een uiterst confronterende manier. En aan de andere kant op de meest bemoedigende manier. Ik ga het heel simpel geven. Ik ga jullie drie woorden geven. God ziet alles. Simpel. De Heere ziet alles. Ziet Hij? Niets is verborgen. Niets is verborgen. Niets blijft verborgen. Schijn heeft ook geen kans om te bedekken. Het heeft geen kans om te bedekken. We kunnen lachen, werken met micro-expressie. Geen kans. De donkerste plek raakt verlicht. De kleinste gedachte is zichtbaar. Het woord, het oordeel, de overleggingen en de gedachten van het hart. Wij kunnen het niet doen. Ik kan het niet doen. Het woord kan het doen en het woord doet het. En wat er zit, komt er op een dag uit. En wat hebben wij nodig? We hebben iets objectiefs nodig. We hebben iets nodig van absolute waarheid. Wel om goed en kwaad te kunnen onderscheiden. En wat is het middel daarvoor? Ra, ra, ra. Gods woord, de schrift. Is dat. En er is geen schepsel onzichtbaar voor hem. Maar alles ligt naakt, alles ligt ontbloot voor de ogen van Hem aan wie wij rekenschap hebben af te leggen. Als wij kijken, we kijken visueel, we zien vaste dingen. We zien vaste dingen, dat is wat we zien. Maar God, Hij ziet door al die dingen heen. Hij ziet door die dingen heen. En om nog een schep er bovenop te doen. Het is ondenkbaar. Uit wel begin dat je door alles kan zien. Dus God ziet door alles heen. En dan, wat ik net zeg, om schep daar bovenop te voegen. Dan heb je ook nog eens de gedachten daar bovenop. Die ook zichtbaar voor hem zijn. Dus letterlijk alles. En ik kan me geen voorstelling maken van hoe dat is of ons hersencapaciteit kan het niet aan, maar alles ligt opengeklapt voor de Heer. Hij ziet alles. En wat nog daarbij komt is, Hij is overal tegelijkertijd. Het gaat ver, hij heeft alles gemaakt. Alle dingen zijn door Hem. Alle dingen zijn voor Hem. Hij staat buiten dit speelveld waar wij ons in vinden. En het levende woord. Hij ziet alles, alles is opengeklapt. Het levende woord, het penetreert, het doorboort. En het komt op al die plekken, op die kleinste plekken waar wij niet over kunnen denken. Het komt tussen het nauwste. We zien wat de schrift leert. Het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg. Ik weet niet of jullie dit herkennen, maar ik word soms wel eens persoonlijk geconfronteerd met, ik zal het maar even zeggen, de directe hardheid, sorry, de directe realiteit van Gods woord. En wat ik dan kan hebben op sommige momenten is dat ik opeens begin te zweten of dat mijn hart opeens sneller begint te kloppen, omdat ik iets moet of iets heb gedaan. Of ik word geconfronteerd met iets, of ik moet iets belijden of wat dan ook. Zweet, hart gaat snel kloppen. Ik heb het ook een aantal keer in de auto gehad, wanneer ik bijvoorbeeld een preek aan het beluisteren ben, dat ik letterlijk mijn ramen open doe. Weet je, het woord, het doet echt dingen. Het doet echt dingen. Maar kijk, weet je, dat dit gebeurt. Het getuigt van het feit dat eigenlijk alles wat we net hebben gelezen, de twee versen, dat het echt is. Het doet met ons. Het komt binnen. Het raakt. Het confronteert. Het vermaant. Maar wat doen we ermee? Verwerpen we het? Verharden we onszelf? We hebben veel over verharding gelezen de afgelopen een periode in de andere studies. Wat doen we ermee? Want het woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard. En het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart. Laten we het goed opnemen, we gaan nog een keer, want het woord van God is levend. Iedere keer als we ons Bijbel openen, dan lezen we een levend woord. Het is krachtig, het werkt, het doet dingen, het leeft met kracht. Het is scherper dan enig tweesnijdend zwaard. We spreken het woord doet zijn werk voor ons. Wij hoeven niet te vechten, agressie of wat dan ook eraan toe te voegen. Laat het woord spreken. Want het dringt door tot op scheiding van ziel, van gewrichten en merg. En het oordeelt de overleggingen en de gedachten van het hart. Het gaat diep, dit ding. Het gaat diep en het reikt diep. Ik wil afronden met de zalige woorden uit de psalmen. Ik wil een paar woorden, eigenlijk vers 1 en 2, lezen van psalm 1. En daarmee ronden we dan de studie voor vanavond af. Dus laten we gaan naar psalm 1 alsjeblieft. En in psalm 1 lezen we vers 1. Welzalig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen, die niet staat op de weg van de zondaars, die niet zit op de zetel van de spotters, maar die zijn vreugde vindt in de wet van de Heere. En hier komt hij en zijn wet dag en nacht overdenkt. In Jezus' naam ronden we af. Amen. Laten we bidden. Liefdevolle Vader, wij danken u overeenkomstig met wat we hebben bestudeerd voor uw woord, Heere. We danken u dat u ons gidst. We danken u dat u ons instrueert. We danken dat u ons leiding geeft, Heere Vader, op basis van uw geschreven woord, Heere Vader. We danken u voor al wat u gesproken heeft, Heere Vader. We danken u hiervoor, Heere. In het bijzonder danken we u, Vader, voor het feit dat u ons heeft getrokken op basis van genade, Heere Vader, uit het zondig leven, Heere Vader. Aan het overgeleverd zijn tot het eeuwig oordeel, uw toorn, Heere Vader. We danken u hartelijk voor het feit dat u dit heeft gedaan voor ons, Heere Vader. Onverdiend, Heere. Ik bid dat wij vrijmoedigheid mogen blijven hebben, dat wij ons broeders en ons zusters ook zullen blijven bemoedigen om tot anderen te spreken, Heere Vader. Dat we volhardend, hoopvol, liefdevol het evangelie verkondigen, Heere Vader. Want op basis van het feit dat ook de apostelen hebben volhard, Heere Vader, is uw woord verspreid. En hebben wij daar nu de vruchten van te plukken, Heere? Vader, wij bidden voor nederigheid, voor meer kennis en begrip van u, Heere. En dank u voor het feit dat u iedere week toerust om samen te studeren, Heere Vader. Dat u wie dan ook moet voorbereiden, de middelen, de kracht, rust. Op sommige momenten wat onrustig, maar het punt is, Heere Vader, dat u voorziet en dat u dit altijd bewerkstelligt, Heere Vader. Dank u dat u op die manier door een ieder in uw gemeente werkt. In wat voor hoedanigheid dan ook, Heere. Vader, we loven u, we prijzen u, we danken u voor uw woord nogmaals. In Jezus Christus' naam bidden we. Amen.